En ik geef jou het woord, Nicola.
Dankjewel, Arnoud. Ja, het is de eerste keer dat ik hier in deze gemeente spreek. Meteen als CLC-pastor, collega-pastor van Arnoud en ook van zijn vrouw Patricia. Het is een hele eer en voorrecht om hier te zijn. En ik weet niet, misschien zijn er een aantal mensen die mij kennen van heel vroeger. Toen ik nog net zo slank was als nu en net zo veel haar had als nu. Maar ik zie natuurlijk Joshua en ook Sarah die bij ons wegkomen uit Leeuwarden. Leuk om jullie weer hier te zien. Ook Jan zag ik net. En misschien mensen die mijn vader gekend hebben. Broeder van Amerom, die kwam vaak in de gemeente van Max Molenski spreken. In ieder geval een oude bekende in Assen. Mijn ouders zijn hier heel veel geweest. Ik ben trouwens begonnen als jeugdpredikant in Stadskanaal. Heel lang geleden, 28 jaar geleden. En twee weken terug hebben we ons 25-jarig jubileum gevierd als voorgangers-echtpaar Angelique en ik. We hebben vier kinderen. Onze oudste zoon Nick is een tennisser. Hij heeft communications gestudeerd in Amerika. Hij heeft een jaar in New York gewerkt, is teruggekomen en hij kondigde aan dat hij zich wil laten dopen. Dus dat is een groot feest voor ons. Over een paar weken, 28 oktober, laat hij zich onderdompelen in water. En dan hebben we nog een zoon, Anthony. Een special need kid, om zo maar te zeggen. Met nadruk op speciaal. Hij is verstandelijk en lichamelijk gehandicapt. Zijn rechterzijde is spastisch. Helaas heeft hij een herseninfarct gehad naar de geboorte. Maar we genieten van hem. Hij is een bijzonder jongen. Hij geniet van aanbidding. Hij is nu 16 jaar. En dan hebben we nog een tweelingmeisje gekregen als toegift. Esther en Magali. Twee meisjes van 10. Hele knappe meisjes, want ze lijken niet op mij. Ze zijn blond met blauwe ogen. Maar goed, het is fijn om hier te zijn. Ik heb een thema uitgekozen vanmorgen. Wat, ja, past het nou wel of niet bij het seizoen? Het gaat over hoe ga je om als je in een dip zit? Hoe ga je om met gevoelens van depressiviteit? Ja, de herfst breekt aan, de bladeren vallen van de boom. Maar we hebben nog steeds zomers weer. Dus misschien denk je, waar moet ik ermee? Ik voel me helemaal niet depri. Ik ben hartstikke blij. Ik ben nog in de summer mood. En fantastisch, geweldig. We kunnen lekker nog buiten wandelen, fietsen, genieten van de natuur, van de zonneschijn. Maar ik geloof dat een prediking soms ook profetisch kan zijn en preventief kan werken. En daarom is het toch goed om misschien notities te nemen van het onderwijs en gewoon goed op te letten bij wat er gezegd gaat worden. Maar het thema is dus omgaan met een dip. Wie heeft nog nooit een dip in zijn leven gehad? Wie durft zijn hand op te steken? Ik geloof, gelukkig. En inderdaad, of je nu rijk bent of arm, jong bent of oud, iedereen kent van tijd tot tijd wel gevoelens van depressiviteit. Depressiviteit kent geen aanzien des persoons wat dat betreft. En wereldwijd zijn er meer dan 100 miljoen depressieve mensen op deze wereld. En steeds vaker slikken we een dipje weg, wordt er wel eens gezegd. En een pil voor iedere dip. Het woordje deprimeren van depressiviteit betekent ook letterlijk naar beneden drukken. Naar beneden drukken. Je wordt naar beneden gedrukt. Je gevoelsleven wordt naar beneden gedrukt. En je gevoelsleven kan wel eens in de put zitten. En dan kunnen gevoelens van somberheid je leven, je emoties, je gedachten overheersen. En je ziet alles eigenlijk een beetje zwartgallig. Je kijkt somber naar de toekomst. En God lijkt dan heel ver weg te zijn. Bidden is ook moeilijk, want je ervaart God niet. Gods tegenwoordigheid ervaar je niet. En goed bedoelde adviezen als je moet gaan staan op Gods belofte. Je moet de overwinning proclameren. Die maak je alleen nog maar meer depri. En je vraagt je af, waar leef ik voor? Waar doe ik het voor? Waarom ben ik hier? En daarom is het goed om, voordat we verder gaan, een aantal dingen te erkennen en te benoemen. Want veel mensen die zich regelmatig debrief voelen, voelen zich misschien soms schuldig. Of gefaald hebben, of niet geestelijk genoeg te zijn. En daarom is de volgende verklaring van cruciaal belang. En dat is deze. Een depressie wordt niet veroorzaakt door persoonlijke zwakte. Het wordt niet veroorzaakt door luiheid en ook niet door gebrek aan geloof. Er zijn diverse oorzaken die een depressie kunnen veroorzaken. En ik geloof, er zit vaker een neurologisch aspect achter dan een demonisch aspect. Een herstel kan soms voor sommige mensen heel erg pijnlijk en moeizaam zijn. Een heel proces zijn. En zodoende moeten we ook onderscheid maken tussen zich wel eens depressief voelen en een chronische vorm van depressiviteit. Het zijn twee verschillende dingen. Zich wel eens depressief voelen, in een dip terechtkomen en chronisch depressief zijn of klinisch depressief zijn. Sommige mensen zullen er nooit vanaf komen. En de rest van hun leven hiermee om moeten leren gaan. En dat ze dan goede medicijnen hiervoor gebruiken, is alleen maar wijs. Geen teken van ongeloof. Laat ik dat even benoemen. Maar het is wijs. Het is geen schande, het is geen zwakte. Ik zal iets van onszelf vertellen, van onze familie. Toen ik 5 jaar oud was, waren we net uit Frankrijk naar Nederland komen wonen. Mijn moeder was Française. Mijn vader werd toen voorganger in Haarlem. En ik weet nog, we waren nog maar net een paar maanden in Nederland. En ik kwam de woonkamer binnenlopen en ik zag mijn moeder vreselijk huilen. Bijna hysterisch huilen. En ik hoorde toen als kleine jongen van 5 jaar dat mijn opa, mijn grootvader uit Frankrijk, overleden was. En omdat mijn moeder tot geloof kwam, tot levend geloof in Jezus, heeft ze heel veel vervolging in haar eigen gezin gekend. Haar vader heeft de Bijbel verbrand, heeft haar vervloekt, heeft mijn vader bedreigd en ik weet niet wat allemaal. Later, toen ze eenmaal getrouwd waren, ging het wat beter. Maar het is altijd moeizaam geweest, want hij accepteerde niet, hij was gek op zijn dochter, maar hij accepteerde niet dat ze het evangelie inging en de bediening inging. En toen hij overleden was, moest ze vreselijk huilen. Bijna hysterisch. En jarenlang werd er gezwegen over de doodsoorzaak van mijn opa. En dat hij zich van het leven had beroofd, hoorde ik pas toen ik 30 jaar oud was. 30 jaar oud. We spraken er nooit over. Waarom niet? Omdat er een wereld van pijn, van schaamte en verdriet achter zat. En zodoende begrijp ik dat voor sommige mensen dit onderwerp, depressiviteit, een pijnlijk onderwerp kan zijn. En hoewel ik vanuit de Bijbel een aantal praktische lessen probeer te halen voor ons leven, besef ik ook heel goed dat het niet eenvoudig is dus om echt uit een chronische depressie terecht te komen. Maar vanmorgen gaan we kijken naar het voorbeeld van Elia. Elia en Mozes werden gezien als de twee grootste profeten in het Oude Testament. En Elia is een prachtig figuur. Waarom? Omdat hij zo menselijk is. Hij is zo menselijk. En als ik het heb over zijn depressiviteit, zijn dip, dan gaat het niet zozeer over een chronische, klinische vorm van depressiviteit, maar om echt een incident, een gebeurtenis. Elia werd dus gezien als een topprofeet in het Oude Testament. En toch was hij een mens als wij, zegt Jacobus. Een mens als wij. Hij is een voorbeeld van gebed. Hij is een voorbeeld van geloof. Er staat zelfs nadat hij vurig had gebeden dat het niet zou regenen, is er 3,5 jaar lang geen regen gevallen over het land. Wauw. En dan is de conclusie van Jacobus deze. Het gebed van de rechtvaardige mist zijn uitwerking niet. Dus hij was rechtvaardig. Hij was een man van God. Het was een profeet. En toch raakte hij in een depressie. Toch kwam hij in een dip terecht. Een man van geloof. Een man van gebed. Hoe kan dat? Laten we kijken naar de Bijbelse context waarin de profeet Elia in een depressie terechtkomt. Agab was in die tijd koning over Israël. En Agab als koning die eigenlijk God had moeten volgen, had moeten gehoorzamen, was compleet van God losgeraakt. Maar zijn vrouw, Isabel, was nog veel erger. Zijn vrouw was een soort Cruella de Vil. Een griezelbel. Ja. En Isabel, zij leefde eigenlijk in constante rebellie tegen Gods geboden, de Tora. En dit ontaarde in allerlei seksuele uitspattingen en tovenarij. Dus wat deed God? God zond zijn profeet. Profeet betekent namens God spreken. Namens God spreken. En zo kwam Elia eigenlijk tegenover Isabel te staan, maar vooral tegenover haar profeten en valse priesters. Maar zij had een hoge rang als het ware in de afgoderij. Ze was een soort topheks. En als je ook de naam van Isabel ontleedt vanuit het Hebreeuws, dan kom je erachter dat het zwaard centraal staat in haar leven. De Baal werd door haar vereerd. Jullie voorgang heeft al iets gelezen over die Baal uit Richteren. En voortdurend was dat ook een strijd en een verleiding. Dat het volk van God Israël, de Israëlieten, verleid werden om de Baal te vereren. En mensen baden en knielden neer voor een afgod dat niet sprak, dat niet kon horen, dat niet kon luisteren, dat niet kon handelen. Alleen het werd gezien als een god waar ze hun leven aan moesten overgeven. En er ontstonden allerlei bezweringen rondom die cultus van de Baaldienst. En Elia trad op en zei, wacht even. Stop, Israëlieten, luister. Stop de Baal achterna te lopen en de valse god, de god van de vruchtbaarheid, te vereren. Stop, anders komt er geen regen meer over het land. En inderdaad, hij bad dat er geen regen kwam en er kwam geen regen. Maar ondertussen liep de spanning tussen de Baal-priesters en Elia hoog op. Er ontstond een soort machtsstrijd, een competitie. 400 priesters kwamen bijeen op de berg de Karmel. En wat deed Elia? Hij stelde God, maar ook de afgod, op de proef. Hij liet twee altaren bouwen. Er werd vlees opgelegd en de ware God zou met vuur antwoorden. En om iedereen te overtuigen van de almacht van God, wat deed Elia? Hij liet een altaar bouwen en dat doordrenken met water. Zoveel water dat het overvloeide. Ja, een juf in de kinderkerk vroeg een keer aan de kinderen, weet één van jullie misschien waarom de Heer Elia water over de stier op het altaar liet gieten? En toen stak een enthousiast meisje ergens achter in de klas haar hand op. En ze zei, ja, ik weet het. Dat was om de jus aan te maken. Ja. Maar het punt dat Elia wilde maken, lieve mensen, is dit. Het altaar kon niet per ongeluk door een vonkje aangestoken worden. Er moest een heel groot wonder gebeuren. Er moest een heel groot wonder plaatsvinden. Het was niet zomaar wat. God zou echt met vuur moeten gaan antwoorden. En we lezen het volgende. 1 Koningen, hoofdstuk 18, vers 37. Lees u mee. Laat dit volk merken dat u de ware God bent. En dat u hun hart weer op u afstemt. En toen liet de Heer vuur neerdalen. Het zette niet alleen het offer en het hout in lichte laaien, maar ook de stenen en de grond. En zelfs het water in de geul verdampte. Wat een wonder. Wat een demonstratie van kracht. En toen het volk dat zag, wierpen ze zich voorover. En zeiden, alleen de Heer, Yahweh, is God. De Heer alleen. Amen. Wauw. Elia, hij ging niet voor een klein wondertje, maar voor een heel groot wonder. Zodat God met vuur zou antwoorden. En er werd afgerekend met de Baalpraktijken. De euforie, de extase moet enorm geweest zijn. Elia, hij liet ook alle valse profeten doden met het zwaard. En meteen daarna werd Elia door de hand van de Heer gegrepen en hij rende voor Agab uit, helemaal tot Jezreel. Ik weet niet wie er wel eens in Israël is geweest, maar als je op de Karmel staat, dan zie je ook, heb je een prachtig panorama, een prachtig uitzicht. En Jezreel ligt zo'n 30 kilometer van de berg Karmel af. Dus moet je nagaan, door de kracht van de Heer gaat hij 30 kilometer hardlopen Na zo'n strijd, na zo'n inspanning te hebben geleverd. Hoe zou jij je voelen na zo'n demonstratie van kracht? Onoverwinnelijk, toch? Maar wat gebeurt er? Lees u mee. Elia, hij werd bang en hij vluchtte. 1 Koningen 19, vers 2. Toen liet Izebel Elia de volgende boodschap overbrengen. De goden mogen met mij doen wat ze willen als u morgen om deze tijd niet hetzelfde lot ondergaat als zij. Als die profeten, die priesters die hij heeft laten doodmaken. En Elia, hij werd bang en hij vluchtte om zijn leven te redden. Zelf trok hij 1 dagreis ver de woestijn in. En daar ging hij onder een bremstruik zitten. Weet je wat een bremstruik is? Dat was een jeneverboompje. Dus hij had gewoon een borreltje nodig. Ja, dat zou ik kunnen zeggen. Maar goed, wat gebeurde er? Hij verlangde naar de dood. Wacht even, die grote man van God, weet je wel. De rechtvaardige. Had een machtig, sterk gebedsleven. Nu zit hij onder een jeneverboompje te verlangen naar de dood. En hij zei, het is genoeg geweest, Heer. Neem mijn leven. Ja, dat zegt volgens mij elke voorganger op maandagochtend. Maar goed. Nee, maar echt, bid voor uw voorgangers. Hè. Bid voor uw leiders. Zo belangrijk. In Nederland hebben we die cultuur niet, dat we onze leiders moeten eren. Want, weet je, we denken, we moeten ze nederig houden. Maar ik zal je zeggen, er komen genoeg problemen op Arnoud af. Er is genoeg strijd om hem nederig te houden. Hij heeft het nodig om opgebeurd te worden, samen met zijn vrouw. Amen. Amen. Maar goed, weet je, deze omslag is eigenlijk niet voor te stellen. Van zo'n hoogtepunt in zo'n dieptepunt terechtkomen. Van het ene uiterste in het andere uiterste. De Telegraaf van toen zou het volgende hebben geplaatst. Held op de bergtocht, op de bergtop, geveld door eigen emoties. Dus de vraag is voor ons, heel belangrijk, wat kunnen wij doen als we down of depri zijn, als we in het dip terechtkomen? Allereerst, erken je kwetsbare momenten. Erken je kwetsbare momenten. Doe je niet stoerder voor dan je bent. Doe je niet groter voor dan je bent. Erken ze. Wanneer slaan gevoelens van depressie toe? Er zijn momenten namelijk dat je er kwetsbaarder voor bent dan andere momenten. Wanneer ben jij er vatbaar voor? Elia, hij was een mens als wij. Dus wat kunnen we van zijn situatie leren? Hoe ging God met hem om? Lees mee. Allereerst Elia en wij zijn kwetsbaar door oververmoeidheid. Als er oververmoeidheid is, ben je kwetsbaar. Kwetsbaar natuurlijk voor aanvallen vanuit het rijk, de duisternis. Maar je bent gewoon sowieso kwetsbaar. Dat is gewoon natuurlijk, dat is logisch. Hij was lichamelijk en geestelijk vermoeid. Waardoor hij vatbaar werd voor neerslachtigheid. Hij had bijna een marathon afgelopen. Hij was uitgeput van uren, van strijd, van bidden. Weet je, dit is het principe. Aanvallen vanuit het rijk de duisternis vinden altijd plaats voor een doorbraak van God en na een doorbraak van God. Weet je nog, voordat je gedoopt werd, wat een strijd was, of soms misschien nadat je gedoopt werd, dan word je vaak aangevallen. Maar Elia en wij vervolgens zijn kwetsbaar doordat we na een hoogtepunt dus moeten beseffen dat er altijd een dieptepunt komt. Je kunt nooit op die bergtop blijven leven. Je zal altijd weer dat dal in moeten gaan. En van dat dal weer de berg op moeten klimmen. Zijn grootste kwetsbaarheid vond plaats na het grote momentum van zijn overwinning. We lezen toen Izebels woord hem bereikte. Gleed hij weg in een dodelijke depressie. Luister goed, dood en leven zijn in de macht van de tong. Woorden kunnen snijden als messen in je ziel. Pas op wat je zegt. En als er negatieve dingen over jou zijn uitgesproken, ontkracht ze in de naam van Jezus. Weet je, er is een voorspelbaar patroon. Hoe vaak gebeurt het wel niet dat na de geboorte van een kind, wat in vreugde is ontvangen, in enthousiasme is ontvangen, er een postnatale depressie ontstaat. Of na de euforie van een gewonnen voetbalwedstrijd, kan het de week of de maand erop, ja gisteren 3-0 voor Nederland tegen Duitsland, halleluja. Ja, maar misschien de volgende keer is 3-0 voor Duitsland, hè? Ja, na de euforie van zo'n gewonnen voetbalwedstrijd kan het de volgende week wel een verloren partij zijn. Weet je, er is in de sport zelfs een bepaalde term die het volgende omschrijft. Er is sprake soms van post- adrenaline-depressie. En gemeentewerk is topsport, hè, zeg ik altijd. En vervolgens, Elia en wij zijn kwetsbaar door aanhoudende problemen en conflicten. Aanhoudende problemen en conflicten. Herken je dat? Elia, hij had te maken met aanhoudende problemen en moeilijkheden. En ze stapelden zich op. En toen hij in Israël aankwam en dacht dat het voorbij was, hij had afgerekend met die Baalcultus, ontving hij de boodschap dat Izebel een prijs op zijn hoofd had gezet. En dat was het druppel. Ken je dat? Ken je dat gevoel? Wat nu weer? Houdt het nooit op? Dat gemekker, die strijd, die ruzie, die tegenvallers. Houdt het... Nu even niet. Nu even niet. We hebben ons huis verkocht, dachten we, een paar weken terug. En we zijn verhuisd om een gezinshuis te beginnen. En woensdag, een dag voordat we gingen tekenen, hoorden we van de kopers dat ze zich terugtrokken. Leuk, hè? Ja. 2 hypotheken. Gezellig. Gezellig. Ik moet eerlijk zeggen, ik zag het even niet meer zitten. Ik kon wel janken. Mijn vrouw ook, we konden wel janken. Heer, waarom? Houd het nou nooit op. We willen voor u gaan. We hebben mooie dromen, mooie plannen. We willen dienst verlenen, willen mensen helpen. 10 meiden in nood willen we opvangen. En gebeurt er dit. Of je probeert de schuld af te lossen. En als er eindelijk wat zicht in komt, gaat je auto kapot. Dan ben je weer terug bij af. Of je hebt de hele week op je werk een conflict met een collega gehad. Je komt thuis en op een gegeven moment maak je kinderen ruzie met je. Wat gebeurt er op die momenten? Kleine problemen worden opeens mega uitvergroot. Izebel, zij veranderde in een monster. Ja, het was een heks. Het was een Gizebel. Een Gizelbel. Maar ze veranderde in een monster. Ja. Dat doen wij vaak ook. En natuurlijk, het is, we kunnen, ik wil niks bagatelliseren. En ook niet onze eigen situatie niet. Maar hey, we gaan verder. Kijk, ik spreek ook voor mezelf. Luister eens, ik kom daar nog op terug. Maar Elia en wij, lees mee, zijn kwetsbaar door als een ijzelganger alles alleen te willen doen. Daarom ben ik zo blij met de City Life Church familie. Even op die groepsapp van de pastors. City Life Church, passers, Arnoud meteen reageren. Ik bid voor jullie. Ik deelde onze situatie, ons probleem. Wij gaan bidden voor jullie. Ook andere voorgangers, wij gaan bidden voor jullie. Wauw, dat voelt goed. Maar als je alleen op jezelf blijft staan, ook in een gemeente of ook als gelovige, je denkt een kerk niet nodig te hebben, heb je een probleem hoor. Heb je een probleem. Weet je, hij stond op zichzelf. En het probleem van Elia was dus dat hij geen team, geen mensen om zich heen had verzameld. En als je er alleen voor staat, dat gevoel hebt, dan ben je kandidaat nummer 1 om door een depressie onderuit gehaald te worden. Want als je geïsoleerd raakt, ben je kwetsbaar en een makkelijke prooi voor de boze. Wat lezen we letterlijk? Hij vluchtte alleen, met nadruk op alleen, de woestijn in. Alleen. Hij nam niemand mee. Er was niemand dus die hem op dat cruciale moment, na dat dodelijke bericht, kon opvangen, kon bemoedigen, kon troosten. En er was strijd geweest. Er was veel stress geweest. Hij had te maken gehad met veel droogte. Want er was geen regen gevallen. Hij had te maken met valse profeten. Hij had te maken gehad met de dreiging van Izebel. Maar in die moeilijkheden, luister goed, als je het verhaal van Elia leest, waren er ook heel veel positieve dingen gebeurd. Ook wonderen gebeurd. Maar in die moeilijkheden zag hij op een gegeven moment niet meer die positieve dingen. In de grote droogte voorzagen de raven Elia van eten. Een weduwe voorzag hem door een wonder van vermenigvuldiging van eten en drinken. De profeten van Baal schreeuwden de longen uit hun lijf. En er gebeurde helemaal niets. Maar God antwoordde met vuur. En daarna veranderde Elia in een topatleet. En hij legde bijna een marathon af in 1 dag tijd. Een race van positieve gebeurtenissen. Maar het probleem van een dip is dat je al die positieve dingen niet meer ziet. Je ziet al die zegeningen niet meer. Je kunt ze misschien ook niet meer zien. Je ziet troebel en wazig. Dus wat probeert God hier te doen met Elia en met ons? Eigenlijk, hij leert hem om zijn negatieve gedachten ter discussie te stellen. En voor ogen te houden wat God wel gedaan heeft. En even iets anders. Als een slavendrijver van perfectionisme je voortdrijft, dan wordt je psychische motor overbelast. En de prijs is dat je in een depressie terecht kunt komen. Dus lees hem even, vang de maatstaf. Als ik niet alles perfect doe, ben ik een loser door. Ik ben succesvol als ik in iedere situatie het beste doe wat in mijn vermogen ligt. Dat is ook de waarde van excellentie die jullie hier hebben. Excellentie moet je niet verwarren met perfectionisme of perfectie, nee. Maar het is wel doen wat in je vermogen ligt. Het beste eruit halen wat in je bereik is. En jezelf niet als een loser gaan bestempelen als iets niet lukt. En dan nog een andere les van Elia. Is luister naar je emoties in productieve zin. In productieve zin. Kijk naar de ervaring van Elia. Als je je depri voelt, heb je vaak geen zin om actie te ondernemen. Dan heb je de energie er niet voor. Hij had geen energie. Hij had geen kracht meer. En weet je, dat is soms helemaal niet erg om dat gewoon te erkennen. Maar om er wel productief mee om te gaan. En het eerste wat Elia gaat doen, is wat? Slapen. Ja. Dus, lees mee, neem de tijd om uit te rusten. En te eten, lekker te eten. Ik ben blij dat we straks lekker gaan eten, Arnoud. Tja, als een Bourgondier spreekt me dat wel aan. Maar dat is heel, heel, heel goed, dat is heel geestelijk. Eten bindt ook samen en bouwt op en zo, weet je. Nee, maar luister, God veroordeelde Elia niet. We voelen ons vaak schuldig, weet je, als we een siesta gaan houden of zo. In Frankrijk, in Italië, in Spanje is het heel normaal, hè. Maar stel je voor dat je even een half uur de bank gaat liggen. Medisch gezien blijkt dat ook nog heel gezond te zijn trouwens. Maar goed, het is oké om van tijd tot tijd te rusten. Maar we leven in een cultuur waarin het normaal is om tot het uiterste van onze krachten te blijven doorgaan. We nemen ons werk mee naar huis. Onze mobiele telefoontjes blijven aanstaan. Onze digitale devises dus. Oh wee als we iets missen. Ping, 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 ping. Onze geest raakt overbelast. Weet je, een arts zei het volgende, het beste advies dat ik mensen mee kan geven als ze in het dip terechtkomen, is dit. Ga goed eten. Maak een lekker stukje biefstuk klaar en kom tot rust. Ja, waarom biefstuk? Die arts zei, als het potentieniveau laag is, het energieniveau laag, dan is het depressieniveau hoog. Ja, ik was laatst in een restaurant, vlakbij waar we nu wonen, en ik bestelde zo een tomahawk. Heb je dat van? Ik krijg er zo'n laf vlees, joh. Met zo'n bot. Nou, dat deed me zo goed. Ik was meteen weer helemaal happy. Tjonge, heerlijk. Goed. Vervolgens zoek verbinding, connectie met andere mensen. Kan niet vaak genoeg benadrukt worden. Connectie. Connectgroepen. Als je nog niet bij een connectiegroep bent aangesloten in deze gemeente, ga dat doen. We kunnen niet het volle leven zonder verbondenheid met anderen. En als ik me depri voel en ik zonder me van anderen af, dan praat ik mezelf alleen nog maar dieper in de put. Zo van, niemand weet waar ik doorheen ga. Niemand begrijpt me. Ik sta er helemaal alleen voor. Ik ben de meest zielige persoon op deze aarde. Heer, waarom? Blijf niet hangen in zelfbeklag. Weet je, na het gefluister van een zachte bries zei God, Elia, wat doe je hier? Lees mee, Koningen 19, vers 14. En Elia antwoordde, ik heb me met volle overgave. Met volle overgave. Ik betaal mijn tiende en ik doe dit en ik doe zus. Maar Heer, ik ben als enige overgebleven. En nu hebben ze het ook op mijn leven voorzien. Het is net alsof ik de theoloog Calimero hoor spreken. Kennen jullie dat nog, Calimero? Ik ben klein en zij zijn groot. En dat is niet eerlijk. En God zei, wacht even Elia. Vriend, stop even met die gedachtegang, die redenatie. Die klopt niet. Je bent niet alleen. Er zijn nog duizenden die hun knieën niet voor de Baal hebben gebogen. Nog 7000 anderen. Zijn niet de Baal achterna. Je bent niet alleen. Je staat er niet alleen voor. Weet je, God sleutelde aan zijn manier van denken. En gaf hem een nieuw perspectief. En hij bracht hem met Elisa in contact. Want Elia, vul je naam erin. Je staat er niet alleen voor. Draai eens even om. Draai eens even tegen de. Of, zeg tegen dan, hey, je staat er niet alleen voor. Zeg maar even tegen dan, je staat er niet alleen voor. Je staat er niet alleen voor. Laatste punt, dan gaan we. Laatste punt. Sta open. Sta open voor een vernieuwd perspectief op je levensdoel, je missie. Sta open voor een vernieuwd perspectief. Hij zei, het is genoeg. 1 Koningen 19 vers 4. Neem nu mijn leven, Heer, ik ben niet beter dan mijn vaderen. En God zei, ga naar buiten, ga op de berg staan, voor het aangezicht van de Heer. En zie, de Heere ging voorbij. En een grote, sterke wind die bergen spleet, rotsen in stukken brak. Maar de Heer was niet in de wind. Na deze wind kwam er een aardbeving. Maar de Heer was ook niet in de aardbeving. En op de aardbeving volgde een vuur. Maar de Heer was ook niet in het vuur. Heer, waar bent u nu? Waar bent u nou? En na het vuur kwam het zuizen van een zachte stilte. En toen Elia dat hoorde, ontwikkelde hij zijn gezicht met zijn mantel. Hij ging naar buiten en bleef in de ingang van de grot staan. Wauw, hij kreeg weer contact met God. Elia zei God, Elia, treed naar buiten. Ga op de berg staan voor mijn aangezicht. Met andere woorden, sta op, Elia. Blijf niet zitten, blijf niet klagen, blijf niet morren. Ga staan en kijk om je heen. Ga dingen in een brede verband zien. God openbaarde zich aan Elia. Heel, heel wonderlijk. Maar niet in de natuurelementen van de wind, de aardbeving of het vuur. Maar in een zachte stem. Niet in het oordeel dat nodig was om Israël te zuiveren. Maar in het zuizen van een koele koelte. En dat spreekt van relatie. De revue van zijn leven ging aan hem voorbij. Geweld, kracht, verwoesting. Maar Gods heerschappij, Gods plan voor zijn leven, openbaarde zich in het zuizen van een zacht briesje. Hier ben ik. Zeg maar. Doe zo. Niet boem, niet door kracht, nog door geweld, maar door mijn geest, zegt de Heer. Weet je, soms kan schuld of schaamte je in de weg staan om de weg terug naar God te vinden. Je denkt dat je het misschien niet waard bent. Het niet verdient. Je stopt je gezicht in je mantel, zoals Elia. Weet je, die mantel van Elia, die moest hij gaan overdragen. Hè? Maar waar stond dat symbool voor? Dat stond symbool voor zijn zalving, zijn bediening, zijn talenten, zijn werk, zijn ijver. Weet je, we kunnen misschien soms zo opgaan in een bediening. Dat deze juist een barrière kan vormen tussen ons en God. Tot twee keer toe zei Elia, ik heb me met volle overgave ingezet. Ik, waar zijn die anderen? Elia, je staat er niet alleen voor. Weet je, we kunnen ons zo verantwoordelijk voelen voor zijn kerk, zijn volk. Maar het blijft Gods volk en Gods kerk. En zijn werk door ons heen. Elia, hij moest de mantel uiteindelijk aan Elisa geven. Die het werk zou voortzetten. En God zou afrekenen op zijn tijd, op zijn wijze met Izebel. Dat moest Elia loslaten. Maar hij zou voortbouwen, God, op het werk dat Elia had ingezet. Maar het was niet van hem afhankelijk. En ook tegen jou kan God vandaag zeggen, ga naar buiten. Ga op de berg staan. Ga op je problemen staan. En blijf er niet langer in hangen. Kruip niet weg in je spelonk van zelfmedelijden, maar kom tevoorschijn in de ruimte van mijn mogelijkheden, van mijn dimensie, van mijn kracht. Het is nog niet afgelopen met je. Kijk niet langer naar de grot van je beperkingen, maar kijk in de horizon van mijn plannen voor jouw leven. Ik heb een hoopvolle toekomst voor jou weggelegd. Ik koester vredevolle gedachten over jou, geen heilloze, maar heilzame. Ik zal afrekenen met de geest van Izebel in jouw leven. De geest van tegenstand, de geest van demonie, de geest van verwerping, de geest van afwijzing. Ik zal afrekenen met die geest. En zo komen we bij het laatste punt. Eigenlijk is het een uitspraak van mij. Door anderen te helpen die hulpbehoevender zijn dan jij, ga jij je eigen pluspunten meer waarderen. Zo kwam hij ook weer in de wedstrijd. Elia, hij kreeg een opdracht van God. Hij moest zijn eigen opvolger gaan zalven. Dus God zei, maak ruimte, Elia, voor de volgende generatie. Misschien ben je hier 50 plus, net als ik. Hey, deze gemeente wil ook veel jonge mensen gaan bereiken. Joh, gaaf. Stap er niet uit. Maar ga erbij staan. En ga je hart openen voor die nieuwe generatie. Maak ruimte voor de komende generatie. Voor de nieuwe generaties die bereikt moeten worden. Die totaal zonder God opvoeden. In deze cultuur, onze huidige cultuur. En zo kreeg Elia ook een missie, een ander op te leiden. Klaar te stomen voor de bediening. Weet je, op een gegeven moment moet je op het punt komen in je geestelijk leven. Om je ervaringen te gebruiken om anderen verder te helpen. Vooruit te helpen. Pas dan ga je beginnen Gods plan voor je leven te ontdekken. En echt te begrijpen. Want weet je, het gaat niet om me, mijzelf en hij. Om wat ik wil, wat ik vind. Wat ik mooi vind, wat ik leuk vind. En weet je, mijn emotionele tank wordt gevuld als ik tegemoet kom aan Gods plan voor mijn leven. Gods wil voor mijn leven. En dat doe ik wanneer ik de aandacht van mezelf afschuif naar naaste liefde voor de ander. Dus denk na, deze komende week, hoe kun jij iemand helpen vooruit te komen, verder te komen in zijn geloof, in zijn ontwikkeling met God? Hoe kun jij een ander misschien bemoedigen, opbeuren, toerusten, dienen? Wat mag jouw aandeel zijn de komende week, de komende maanden? Zullen we onze hoofden buigen? En ik wil afsluiten in gebed. Heer, dank u wel, Heer, dat we open en transparant naar u toe mogen zijn, maar ook naar elkaar. Dat we onze zwakke momenten mogen erkennen. Heer, dat we mogen leren om negatieve gedachten en redeneringen en bolwerken neer te halen, ter discussie te stellen. Heer, dat we productief met onze emoties zullen omgaan. Productief, zoals u dat vraagt van ons. Misschien denk je, hoe kan ik nu iemand anders opbeuren? Ik kan mezelf niet eens opbeuren. Wat heb ik nou te bieden? Hoe kan God mij nu gebruiken? Weet je, als je alle stukjes van je hart, je gebrokenheid aan God offert, dan zal je verbaasd staan van wat God kan doen in en door jou heen. Weet je, God wil niet alleen door jou heen een groot werk doen, maar vooral in jou. Niet alleen door jou. Maar vooral in jou, zoals bij Elia. En hij komt voorbij in het suizen van een zachte koelte. Luister naar zijn stem in Jezus' naam. Amen.